Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, Mark Zwaneveld, de crisismanager bij busbouwer Van Hol, dreigt ermee om het faillissement aan te vragen als de familiale aandeelhouders een erfeniskwestie tegen maandag niet kunnen oplossen. De Bel 20 wordt vanaf vandaag 3 maanden lang de Bel 19. Olietankerrederij Euronav vliegt na amper 2 dagen weer uit de sterindex. Dat was de kortste Bel 20 carrière ooit. En Blackwell, de nieuwe chip van Nvidia, blijft talk of the town in de techwereld. De chip kan ChatGPT tot 30 keer sneller maken. Het is woensdag 20 maart. Welkom.
De 7 van de tijd. 1.
Het geruzie binnen de familie Van Hol zorgt ervoor dat de busbouwer niet gered kan worden. Dat liet crisismanager Mark Zwaneveld gisteren verstaan op de algemene vergadering met de verschillende familietakken. Hij stelde de familie daarvoor een ultimatum. Tegen maandag moeten ze een middellijke schikking treffen in hun juridische conflicten over het aandeelhouderschap. Anders trekt Zwaneveld de stekker uit het herstelplan en dreigt het faillissement. Van Hol heeft gisteren bij de ondernemingsrechtbank wel nog een tijdelijke bescherming gevraagd en ook gekregen tegen de schuldeisers. Voor het einde van de maand moet er minstens 45 miljoen euro gevonden worden, want dan is de cashvoorraad helemaal op. Collega Daan Bleus, goedemorgen.
Dag Bert.
Jij volgt dit dossier op van op onze politieke redactie. Daan, het geruzie bij die familie Van Hol heeft dus te maken met dat aandeelhouderschap.
Ja, dat klopt. De intussen grootvader Van Hol verdeelde de aandelen van het bedrijf vorige eeuw onder zijn 8 zonen, maar liet zijn 2 dochters daarbuiten. En toen later enkele familietakken zich lieten uitkopen, trokken die dochters naar de rechter voor een compensatie. En daar gaat het over, die zaak is blijven etteren en daar hangt nu nog altijd een rechtszaak boven. En het feit dat aandeelhouderschap ook zo verdeeld is, staat daadkracht en ook snelle beslissingen in de weg. En die maken dus dat Van Hol ook zo ver is afgedreven financieel.
Moeilijke puzzel, Daan. Verwacht u nog een schikking in die familie, nu Zwaneveld hen toch voor een ultimatum stelt? En vooral wat als dat er dus niet van komt?
Wel, Zwaneveld heeft dat in zijn reorganisatieplan meegenomen, dat een schikking nodig is. Tot nu toe weigert de familie daarmee akkoord te gaan. En als die er niet komt, dan is de redding voor een faillissement uitgesloten. Want zo is de redenering, een overheid, een private speler, zal niet willen instappen als er nog een rechtszaak boven het hoofd van het bedrijf hangt, die ertoe kan leiden dat bedragen moeten uitbetaald worden aan die familie. En dus, als die schikking er niet komt, als die rechtszaak niet wordt ingetrokken, dan zou Zwaneveld in dat geval maandag het faillissement aanvragen. Dat is alleszins het dreigement en dat is een manier om druk te zetten op de familie.
Ja, de vraag is dus of de familie daarmee akkoord zal gaan, Daan. Maar ja, is de kans niet heel groot dat het sowieso uitdraait op een faillissement, een flitsfaillissement dan?
Ja, die kans is reëel en in de politiek wordt die inschatting ook gemaakt. Volgens onze informatie zijn er intussen 3 geïnteresseerde bedrijven. Mm-hmm. Ja, wellicht wachten zij tot na het faillissement om toe te happen en dan de interessante activa over te nemen. Het voordeel van zo'n flitsfaillissement met een snelle doorstart is dus dat ze verlost geraken van de schuldenlast van 400 miljoen euro en ook eventueel opzegvergoedingen voor zo'n 1000 mensen niet moeten betalen. En dat loopt dan al snel in de tientallen miljoenen euro's voor die opzegvergoedingen. Ja, en in de politiek wordt ook wel rekening gehouden met dat scenario. En in dat geval is de kans ook groot dat de politiek niet meer moet bijspringen, omdat dat toch mogelijk een interessanter bedrijfsmodel is voor een overnemer na dat faillissement dan.
Als de familie voor maandag dus niet tot een schikking komt, kan dat scenario dus al sneller dan verwacht op tafel komen. Dankjewel, Daan.
Graag gedaan.
De piloten van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines gaan dan toch het werk niet neerleggen van nu zaterdag tot woensdag. De geplande staking is uitgesteld. De vakbonden hebben dat uitstel gisteravond laat aangekondigd na overleg met de directie. Er is nog geen akkoord over een loonsverhoging voor de piloten, maar er is wel veel vooruitgang geboekt. Vandaag zitten de vakbonden en directie opnieuw aan tafel. Als het dan toch nog fout zou lopen, kan het volgens de bonden nog altijd tot een pilotenstaking komen. maar dan te vroegste vanaf volgende week woensdag. Eergisteren hebben het management en de vakbonden wel al een akkoord gesloten over een loonsverhoging voor het cabinepersoneel bij Brussels Airlines. De Belgische tankerrederij Euronav schrijft beursgeschiedenis, maar helaas niet in de positieve zin. Euronav is gisteravond uit de Bel 20 gevlogen nadat het bedrijf amper 2 dagen in de Brusselse Sterindex zat. Dat is de kortste Bel 20 carrière ooit. Heeft alles te maken natuurlijk met het overnamebod van de familie Saverijs op Euronav. Een groot deel van de beleggers, zo'n 75%, heeft dat bod aanvaard en zijn aandelen verkocht. Om deel uit te maken van de Bel 20 moeten er minstens 15% vrij verhandelbare aandelen zijn. De free float is dat. Maar dat is dus niet meer het geval bij Euronav, dat nu voor bijna 89% in handen is van CMB, het familiale scheepvaartvehikel van die familie Saverijs. Wat meer uitleg daarover komt van beleggerredacteur Evert Nerings. Goedemorgen, Evert.
Goedemorgen, Bert.
Is het verrassend, Evert, dat zoveel beleggers hun aandelen van Euronav verkocht hebben?
Ik zou het niet echt een grote verrassing noemen. De meeste waarnemers hadden ook wel voorspeld dat vrij veel aandeelhouders zouden ingaan op dat bod. Mm-hmm. Omdat het ook wel een vrij stevig bod was en dat Euronav heeft gedaan. Bovendien gaat Euronav, dat een olietankerrederij was, gaat nu een beetje veranderen van profiel. Omdat Alexander Saverijs, de topman van Euronav, die wil de vloot gaan vergroenen en inzet op diversifiering en verduurzaming van die olietankers. En dat betekent dat het bedrijf een heel ander profiel krijgt. En dat heel wat beleggers die misschien in dat aandeel zaten, net omwille van die blootstelling aan die oliesector en het olietransport, dat die hebben gezegd van ja, als het een heel ander bedrijf wordt, dan moeten we het aandeel misschien niet meer hebben.
Hoe reageert de familie Saverijs? Toch ja, een pijnlijke afwijzing is dit voor hun groene toekomstplannen.
De topman van Euronav, Alexander Saverijs, die reageerde toch wel ontgoocheld eigenlijk, omdat hij ook wel heel veel moeite heeft gestoken in het proberen overtuigen van beleggers om mee te stappen in die groene toekomstplannen van Euronav. Mm-hmm. Maar dat betekent nu ook dat CMB meer dan 1 miljard euro extra moet betalen om al die extra aandelen bij te kopen. En ja, dat is toch weer een forse smak geld, zelfs voor de familie Saverijs. De
beurskoers van Euronav staat nu ook op het laagste pijl sinds vorige zomer. Geen goed nieuws dan, Evert, voor beleggers die hun aandelen niet verkocht hebben?
Op korte termijn is dat natuurlijk geen goed nieuws. Maar we mogen toch wel aannemen, denk ik, dat de beleggers die zijn blijven zitten, dat die wel overtuigd zijn van het lange termijn project van de familie Saverijs. En dat zij ook wel weten dat zij daar misschien niet op korte termijn zullen voor beloond worden. Maar op termijn wel rendement zullen halen uit het feit dat zij zijn blijven zitten en ze hebben natuurlijk de kans gehad om hun aandelen in te dienen.
Dat is zo natuurlijk. Intussen, Evert, wat met die Bel 20? Dat wordt dan tijdelijk de Bel 19?
Inderdaad, minstens tot de volgende kwartaalherziening in juni zullen er dus maar 19 leden in de Bel 20 zitten. Mm-hmm. Wat dat al eerder is gebeurd, dat is geen unicum, maar is toch wel een vrij speciale situatie. En ja, dan op 21 juni wordt de index opnieuw herzien. En op dat moment zal er een nieuw bedrijf een plaats innemen in de plaats van Euronav. En momenteel ziet het er naar uit dat dat Colruyt zal worden. Nu, dat is niet helemaal zeker, want er kan nog van alles veranderen, zowel qua beurswaarde als qua verhandelbaarheid. Maar het is Colruyt dat voorlopig in pole positie ligt.
Dat zien we later dan. Dankjewel, Evert.
Graag gedaan, Bert.
4. Weinig spanning over het rentebesluit dat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, vandaag neemt. De rente zal ongewijzigd blijven, dat is al duidelijk, maar beleggers houden hun vergrootglas wel klaar om te speuren naar hints over een eerste renteknip.
Voorkennis.
De Fed zal de rente vandaag stabiel houden op 5,25 tot 5,5%. Belangrijker is welke toon de speech van voorzitter Jerome Powell zal hebben. De economische cijfers geven een gemengd beeld. De kerninflatie is de voorbije maand minder gezakt dan voorzien. Die last mile om het inflatiedoel van 2% te halen blijkt dus nog lastig te zijn. Maar de arbeidsmarkt lijkt dan weer stilaan te vertragen. Dat kan een reden zijn voor de Fed om iets minder bezorgd te zijn over de inflatie. De Amerikaanse centrale bank blijft sowieso wel waakzaam, omdat ze een nieuwe opstoot absoluut wil vermijden. Beleggers speculeerden vorig jaar nogal snel op meer dan 6 renteverlagingen dit jaar. De Fed heeft toen duidelijk gemaakt dat de markt overdreef. Nu gaan beleggers uit van 3 verlagingen. De helft gelooft dat een eerste knip voor juni zal zijn. De Blackwell B200, dat is de nieuwe revolutionaire chip van Nvidia, waar we het hier gisteren al over hadden, zorgt ervoor dat AI-modellen veel sneller en efficiënter kunnen werken. Gisteren raakte bekend dat de chip tussen de $30,000 en $40,000 zal kosten. Ligt in lijn met het vorige model, maar het blijft natuurlijk heel veel geld. Toch staan grote spelers zoals Amazon, Microsoft en Google in de rij voor die Blackwell-chip. Nvidia-oprichter Jensen Huang noemt het de succesvolste productlancering in de geschiedenis van zijn bedrijf. Maar is dat effectief ook zo? En wat maakt die chip zo revolutionair? Goedemorgen, Roland Lecran.
Goedemorgen.
Tech-expert hier op de redactie. Roland, om te beginnen, waarom is die nieuwe chip zo bijzonder?
Ja, dus eigenlijk is het probleem een beetje bij die generatieve AI. Daar zitten grote modellen achter. En dat probleem is een beetje dat oude computerarchitectuur moet worden verbonden met nieuwe. Wat is die oude architectuur? Dat is de CPU. Mm-hmm. Dat is de Central Processing Unit, die kennen we al heel lang. Die werd ontworpen om opeenvolgende taken snel uit te voeren. Maar die moet verbonden worden met de GPU. En dat is een Graphics Processing Unit. Dat is een processor die heel veel taken tegelijk kan uitvoeren. Dat is heel belangrijk voor AI. Bij die connectie eigenlijk tussen die twee was een soort flessenhals. En waar nu vooral is op ingezet met dat nieuwe product, die Blackwell B200, dat is dat een AI supermodel op één enkele chip kan worden geladen. En dat is veel efficiënter, dus dat is wel een belangrijk verschil.
Oké, Laurent, waar gaat dat vooral een impact op hebben? Waar gaan we dat merken?
Wel, Nvidia claimt nu dat die grote taalmodellen, zoals we die aan het werk zien bij ChatGPT, dat die tot 30 keer sneller gaan kunnen worden. Het gaat ook 3D-applicaties sneller en natuurgetrouwer nog maken. Nvidia heeft de Omniverse, en dat is een soort virtueel atelier waar dat 3D-modellen heel precies worden gecreëerd. En dat gaan ze ook nu via streaming naar de Apple Vision Pro sturen, de headset voor gemengde realiteit van Apple. En ook heel belangrijk is robotica. En ook in de industrie gaan, dankzij die nieuwe chips, robotten wellicht complexere modellen kunnen gaan draaien.
Die superchip van Nvidia, Roland, heeft die eigenlijk nog concurrentie? Of ja, liggen ze bij Nvidia echt mijlen voor op de rest?
Ja, ik sprak erover met de voorzitter van het Belgische RoboVision, Jonathan Berthe, die een expert ter zake is. En hij zegt van, kijk, Nvidia leidt echt wel de AI-dans. Keer op keer maken ze zich hyper-relevant. En ze doen dat eigenlijk op twee vlakken. Op vlak van de hardware dus, met die nieuwe chipontwerpen. Maar ook op het vlak van software-raamwerken. Wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk de software die AI-ontwikkelaars gebruiken. En dus je ziet dat er ook een hele community is van gebruikers die ook ervoor zorgt dat dat bedrijf heel, heel stevig staat eigenlijk.
Dankjewel, Roland.
Oké.
Meer dan 8 op de 10 leerkrachten en directies ervaren veel tot heel veel planlast in het onderwijs. Het is geen nieuw probleem, maar het is wel voor het eerst in kaart gebracht via een grootschalig onderzoek. De onderwijsinspectie heeft zo'n 8500 mensen in het onderwijs bevraagd naar wat die planlast precies is en waar ze opduikt. Onze redactie heeft de resultaten kunnen inkijken. Het probleem blijkt meer te zijn dan de typische papierenadministratie. Wat het meest planlast veroorzaakt, is de individuele aanpak van leerlingen. Zowel degenen die meer ondersteuning nodig hebben, als leerlingen die net extra uitgedaagd moeten worden. De leerplannen moeten voor hen aangepast worden en dat betekent meer administratie, maar ook meer overlegmomenten en meer planning. Op de vraag wie verantwoordelijk is voor de planlast wijst 80% van de ondervraagden naar de onderwijsinspectie. En dat is veel meer dan de 50% die de regeltjes uit Brussel als boosdoener ziet. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weitz benadrukt dat Vlaanderen de regelgeving al heeft versoepeld. De onderwijsinspectie zoekt nu ook naar manieren om die planlast te verminderen. 7. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Een beslissing as cold as ice, zo kan je het wel noemen. Het levensmiddelenconcern Unilever gaat zijn ijsjesdivisie met merken als Ben & Jerry's en Magnum afstoten. Brits-Nederlandse Unilever probeert al jaren zijn portefeuille wat meer te stroomlijnen en meer te focussen op de meest rendabele merken zoals Dove, Knorr en Cif. Daarom werd de margarinetak al verkocht, ook de theedivisie met bijvoorbeeld Lipton. En nu moeten dus de ijsjes van Cornetto, Magnum en Ben & Jerry's de deur uit. Ijsjes brachten Unilever vorig jaar nog 7,9 miljard euro omzet op. Maar om ze te maken heb je een complexe koude keten nodig, wat niet aansluit bij de andere activiteiten. Het afstoten van Ben & Jerry's betekent ook een kopzorg minder voor Unilever. De politieke standpunten van de ijsjesmaker veroorzaakten de voorbije jaren regelmatig controverse, bijvoorbeeld over Israël en Palestina en ook de Amerikaanse politiek. De beursgenoteerde Unilever belooft dat beleggers zoveel mogelijk rendement zullen overhouden na de afsplitsing. Het meest waarschijnlijke scenario is een beursgang voor de ijsmerken. Binnenkort dus misschien wel een nieuw ijsjesaandeel op de beurs. Lijkt me al een heel goed idee op deze eerste dag van de lente. Geniet ervan, dat ijsje dus, en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.